Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, en om zo'n voor ons redelijk nieuw onderwerp binnen People Power, maatschappelijk betrokken ondernemen, daar hebben we het vandaag over. Omdat, om even te kijken van wat is dat nou voor onderwerp? Dan hebben we onze vaste favoriete redacteur Doekes, die dan vervolgens erin duikt.
Doekes duikt erin!
Nou Doekes, je bent in het onderwerp gedoken. Wat vind je dan?
Nou, wat ik heb gevonden is dat in ieder geval al 13.000 ABN AMRO-medewerkers in 2016 vanuit hun baan vrijwilligerswerk hebben gedaan voor maatschappelijk projecten. Voor behoorlijk wat.
Ja.
En net als ABN AMRO investeren dus steeds meer organisaties hun eigen middelen en ook menselijk kapitaal in de lokale samenleving. En we hebben het er net over gehad. Dat noemen we dus maatschappelijk betrokken ondernemen. En vanuit People Power vinden wij dit natuurlijk een heel interessant onderwerp, omdat het naast het maatschappelijk effect ook een positief effect lijkt te hebben op de loyaliteit, trots en de tevredenheid van medewerkers. En tot op heden nam ik dat vooral aan, maar ik ben vandaag voor jullie gaan speuren naar onderzoeken die op dit vlak gedaan zijn. En onder andere een onderzoek van Lonneke en Lucas, die natuurlijk hier in de studio zitten. Maar ik wil het even introduceren met wat ik hier al op heb gevonden. Dus het gaat over de effecten van maatschappelijk betrokken ondernemen op de medewerkers die dit zelf doen. En grofweg heb ik 5 gebieden gevonden die daarin interessant zijn. En nummer 1 is dat het voor je employer brand interessant kan zijn om dit te doen. En daarmee is het een middel om dus effectiever talent aan te kunnen trekken. Want de meeste mensen werken het liefst voor een organisatie die een beetje maatschappelijk betrokken is. En de mensen die er werken, die zijn meer geneigd om een werkgever aan te prijzen als goede werkgever. Dus om je employer brand te versterken is het een middel om het ook in te zetten. Ten tweede verhoogt het doen van medewerkers vrijwilligerswerk de tevredenheid, effectiviteit en betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. En dit heeft weer een link met minder verzuim, een daling in verloop en ook een hogere productiviteit. Nou, als derde kan je ook nog eens een soort van de verdubbelaar inzetten. Want je kan het ook met je team doen.
Ik voel een jingle aankomen. De verdubbelaar.
De verdubbelaar.
Ik een jingle voor maken.
Nou ja, je kan het individueel doen, maar je kan het ook met je team doen. En dan heeft het ook nog een ontschottingseffect. Want je leert zo collega's en niet te vergeten ook je baas op een andere manier kennen. En dit soort goede relaties met collega's en zeker met je baas zorgen ervoor dat je minder snel op zoek gaat naar ander werk. Dus medewerkers, vrijwilligerswerk als teambuilding. Nou, als vierde blijkt dat bijna alle HR-directeuren en medewerkers vrijwilligerswerk die aansluiten bij de kerncompetenties van hun medewerkers zien als een effectieve manier om leiderschap en andere professionele skills te ontwikkelen. En het is dan dus eigenlijk geen learning on the job, maar learning off the job of outside of the job. Eigenlijk een soort van medewerkers vrijwilligerswerk voor de ontwikkeling van je eigen medewerkers. En als laatste, rechtstreeks uit het onderzoek van Lonneke, medewerkers vrijwilligerswerk om mobiliteit, employability te stimuleren. Omdat het een blik verruimingseffect heeft op mensen en het weer nieuwe netwerken aanboord. En specifiek voor mensen met een pensioensgerechtige leeftijd kan medewerkers vrijwilligerswerk helpen om een nieuwe betekenisvolle rol in de samenleving te vinden. Dus al met al, het mogen duidelijk zijn dat er vele positieve effecten zijn voor mensen in je organisatie die hier aan meedoen. Wat mij wel opviel en wat ook veel onderzoeken terugkomt, is dat de effecten nu meestal per ongeluk zijn. En dat er nog veel kans zit om dit strategisch te verankeren, vooral tussen HR en tussen de corporate foundations. Dus ik was ook wel benieuwd naar hoe jullie daarnaar naar kijken, Lonneke en Lucas.
Nou, Lonneke, volgens mij heb jij er een beetje onderzoek naar gedaan. Een beetje lang. 10 jaar geleden je eerste scriptie en daarna ook nog gepromoveerd. Nou, dat zul je ook niet in een jaartje hebben gedaan, schat ik in. Herkenbaar deze punten?
Ja, die zijn zeker herkenbaar. En ook Nou, wat doe ik? Dus zijn natuurlijk de linken met HR. Die is zeker in Nederland heel duidelijk. In Amerika zou je vaker zien dat het ook ingezet wordt als marketinginstrument. In Nederland zijn we daar niet zo van. Ook omdat de Nederlandse burger denk ik ook wat kritischer is en wat sceptisch is. En in Amerika dan doen ze het echt om hun brand te versterken.
Heb je een voorbeeld toevallig van zo'n Amerikaanse merk?
Eigenlijk alle Amerikaanse grote bedrijven die zetten dat heel groot op hun website of creëren een eigen website. Zorgen er echt voor dat dat in de kranten komt, et cetera.
Is het daar dan ook echt anders? Hè? Want ik heb wel eens gehoord dat die Amerikanen die hebben zoiets van, nou weet je, je doet je werk. Dat is een soort aparte wereld. En daarnaast, als je dan klaar bent, dan ga je de wereld redden.
Ja, dat is een leuke stelling. Ik denk dat in Amerika...
Maar slaat die ook ergens op? Want jij hebt er onderzoek naar gedaan.
Nou, ik denk dat er in Amerika gewoon überhaupt veel gedaan wordt op het gebied van MBO. Maar dat komt ook omdat daar de overheid natuurlijk wat minder in de samenleving doet. En daardoor ook de bedrijven op allerlei manieren in de samenleving actief wil zijn. Dus ik denk niet dat een medewerker in Amerika alleen maar privé vrijwilligerswerk doet. Ik denk ook dat ze juist ook bij hun werkgever vrijwilligerswerk doen.
Ja. En waar Doekes mee afsloot, hè? Het feit dat er effecten zijn, maar die zijn eigenlijk ontstaan omdat er iemand ooit begonnen is met MBO, met medewerkers vrijwilligerswerk. Maar er wordt nog niet zo heel veel erover nagedacht om te zeggen, oké, hoe gaan we dat nou op een slimme manier inzetten, zodat we niet alleen dat maatschappelijk effect hebben, maar ook dat effect bij die medewerker.
Ja.
Nou,
ik denk dat zeker HR-managers niet zo heel vaak nadenken over informeel leren. Ze denken vaker aan formeel leren. Dus als je iets wil leren, dan ga je naar school of naar een universiteit of naar een cursus. Mm-hmm. Maar weinig nadenken over informeel leren. En als ze dat... Maar ook misschien wel het niet in de hand hebben wat er dan geleerd wordt. Want op het moment dat je mensen vrijwilligerswerk laat doen, dan weet je eigenlijk niet zo goed wat er dan gebeurt. Dat is heel moeilijk te duiden. Tenzij je er echt, nou ja, echt veel van weet. Maar anders is dat best wel moeilijk te duiden. En dat onzekere daarin, denk ik dat ook een barrière is eigenlijk voor HR-mensen om daar iets mee te doen.
En Lonneke, je spreekt echt eigenlijk over van je hebt een corporate foundation en HR. Mijn eigen ervaring is dat eigenlijk in heel veel bedrijven een soort van twee werelden is. Die elkaar dan per ongeluk tegenkomen en denken, oh, misschien zouden we wel iets met elkaar kunnen. Dan wel misschien ook wel bewust gescheiden worden gehouden. Omdat, dan kom je in mijn winkel en dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Want ik ben geen opleidingsinstituut, hè, of ik ben geen selectiemechanisme. Ik heb daar zelf ook wel eens ben ik daar ook wel eens tegen aangelopen. Dat ze bij HR dachten, oh, daar kunnen we mooi de foundation voor gebruiken. Dat ik zei, ja, ho, maar daar ben ik niet toe op aarde met de foundation. Heb je daar een beeld van hoe de, zeg maar, de samenwerking of de strijd, dat is maar net hoe je het wil noemen, tussen die twee, de delen in een organisatie werken?
Ik denk dat je het zelf wel heel mooi beschrijft natuurlijk. Dat er aan de ene kant kan er heel veel liefde zijn tussen HR en maatschappelijke betrokkenheid van een organisatie. Maar ook inderdaad strijd en die onzekerheid. Wat moeten we met elkaar? En ik denk dat echt het goed organiseren van maatschappelijke betrokkenheid ook relatief nieuw is binnen grote organisaties. Dus het opzetten van foundations en het structureel organiseren vrij nieuw is. En bij HR het ook nog een beetje is van wat is dat eigenlijk?
En gaat de discussie dan bijvoorbeeld ook over van is dat dan in je eigen tijd of in de basistijd en is het dan nog steeds vrijwilligerswerk? Ja. Dat is natuurlijk ook wel een discussie, hè, van nee, het is alleen maar vrijwilligerswerk in je eigen tijd en als het in de basistijd is, is het werktijd. Lucas, begripsverwarring voel ik hier op de loer liggen. Mm-hmm. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, die begripsverwarring die is al heel erg lang om allerlei dingen. En eigenlijk is het vanuit het perspectief van vrijwilligerswerk een non-discussie. Omdat zeg maar de gedachte van waar die tijd dan zit, of je van jezelf is, of er iemand anders wordt beheerd, over waar je induikt. Hè. Dus je bent bij een voetbalvereniging, moet je als ouders je kinderen wegrijden. Vinden we dat vrijwilligerswerk ja of nee, omdat er een rooster is gemaakt? Ja. En wat je eigenlijk ziet is dat die vrijwilligerswerk, als je dat heel strak definieert, daar hou je bijna niks over. Maar in dit geval zie je dus dat wie die tijd gegeven heeft. Weet je, als je stel dat je de lotto wint, dan krijg je altijd geld van de bank. Kun je dan nog vrijwilligerswerk doen? Ja, weet je, het is een hele lastig soort dingen. Okay, dat is hem eigenlijk niet. Wat wel interessant is de vraag van, kijk, als je van de andere kant redeneert, de ontvanger van dat vrijwilligerswerk, is het daar onbetaalde arbeid voor? En dan is het al vrij snel vrijwilligerswerk. Dus je redeneert er vanuit de gever. Aha. Maar dat is hem eigenlijk niet. Je moet hem veel meer vanuit die ontvanger definiëren. Dan krijg je wel lastige dingen, hoor. Bijvoorbeeld, vind je halt vrijwilligerswerk, waarbij mensen vrijwilligerswerk doen in het kader van alternatieve straf. Vind je het vrijwilligerswerk, ja of nee? Nou, dat is de grens voor mij. Tegenprestatie is voor mij echt over de grens. De staatssecretaris noemt het ook niet vrijwilligerswerk, maar tegenprestatie. Mijn wethouders die graag de tegenprestatie, waar je dus iets terug doet voor je uitkering, willen softenen, noemen dat vrijwilligerswerk.
Nee, ja.
Dat is niet de discussie die...
Nee.
Ik wilde de grap al maken. Het zou toch fijn zijn als iedereen vrijwilligerswerk zou doen. Want het zou betekenen dat de rest onvrijwillig is. Weet je,
dat
onvrijwillig
is
naar je werk gaat.
Ja. De grap die we altijd wel maken is... Het gaat over de volgende, maar het gaat niet meer helemaal... We denken over Nederland dat bussen waar geen passagiers in zitten... Daar moet niet meer een chauffeur op, daar moet een vrijwilliger op. En dan denken we dat die vrijwilliger het leuk vindt om met een lege bus rond te rijden. Nou, dat doet hij natuurlijk niet. Hij wil graag een volle bus hebben. En lege bus rondrijden moet je voor betaald worden. Maar goed.
Ja, of je moet stoppen met die buslijn. Dat is nog slimmer.
Ja, of je gaat pakketjes vervoeren. Nou ja, kortom. Ja,
of doe iets anders met die lege bus, zou ik zeggen.
Maar dat is een leuke voor een volgende aflevering een keer. Ja. Dat we gaan brainstormen over die lege bussen die heen en weer gaan. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd nog naar een voorbeeld. Hè? Want we hebben het gehad over waarom je dit moet doen. En wat de effecten zijn voor de maatschappij en voor medewerkers. En dan kijken jullie even allebei tegelijk aan. Dus dat is altijd spannend wie er als eerste gaat praten. Maar is er nou een voorbeeld van een organisatie waarvan je zegt... van, nou, die hebben het nou echt heel mooi. Die doen mooie dingen. Maar die zetten het ook nog eens een keer slim in voor hun medewerkers.
Eén voorbeeld is wel natuurlijk heel lastig om te geven.
Wel de vraag.
Ja, nou één voorbeeld. Nee, waar ik zelf nou bij betrokken ben is Nuon Foundation... En wat zij doen is eigenlijk het vrijwilligerswerk stimuleren van medewerkers van Nuon. Daardoor hebben ze hun doelgroep echt gedefinieerd als de medewerkers van Nuon. Om hun te faciliteren om iets te kunnen betekenen in de maatschappij. En dat vind ik wel een van de manieren om dat te organiseren. Want dat is een strategie. Want je bedient namelijk een van je stakeholders. En dat zijn je medewerkers. Om hun iets te laten doen in de maatschappij. Maar ja, zo zijn er ook andere...
En mogen ze dan zelf weten wat ze doen?
Ja.
Okay,
er zitten wel een aantal beperkingen aan.
Maar het is niet zo dat ze zeggen... we kiezen voor deze vier thema's of...
Nee, maar dat is een andere strategie. Dat zou ik zeggen de clusterstrategie. Maar ik wil niet al te technisch worden.
De clusterstrategie.
Nee, maar dat is bijvoorbeeld wat Verbego met de foundation heeft gedaan. Die heeft een aantal thema's gepakt. En zegt van nou, wij gaan echt ons richten op deze thema's. Dus dat is een andere manier om dat te organiseren. En dan heb je ook nog een hele gefocuste. Dan pak je er echt één. Dan heb je bijvoorbeeld de Delta Lloyd Foundation. Die heeft echt één sociale issue gepakt. En die zegt van nou, alles gaan we richten op schuldenproblematiek. Wat met schuldenproblematiek te maken heeft.
En maakt het dan nog uit? Zeg je dan nog van nou, dit is de beste? Of,
ja. Nee, want elke zeg maar, strategie heeft andere voor- en nadelen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen wat de beste is. Het beste is eigenlijk wat het beste werkt voor de missie van de foundation. Ja. Voor de sociale missie. En ook wat werkt zeg maar, richting het bedrijf. Het ene bedrijfscultuur kan invloed hebben op je strategie eigenlijk van de foundation.
Ja. Ja. Lucas.
Je hebt een soort vragen onderliggen. Wil je als bedrijf de betrokkenheid van je medewerkers faciliteren? Realiseren dat je een stuk van hun agenda controleert. En je kunt die agenda voor buiten beschikbaar stellen. Op de manier die ze zelf willen. Of vind je dat je medewerkers de betrokkenheid van het bedrijf moeten vormgeven? En dat zijn twee... echt uiteinde.
Ja.
En het onderzoek van Lonneke had iedere keer zien van als je voor één van de twee kiest, dan verlies je iets aan de andere kant. Dus je moet een soort combinatie zien te maken. Die kan best wel afhankelijk zijn van wat voor positie hebben je medewerkers in het bedrijf. Zijn ze aan het einde van hun carrière? Dus het voorbeeld net wat je gaf over met pensioen in zicht. Dan moet je misschien veel meer zitten in het niveau van wat jullie willen doen. Dat kan binnen de tijd van de baas. Maar ben je met mensen bezig in het binnenkomen of je wilt echt je duidelijk neerzetten. En toen Fuji 10 jaar geleden een fabriek overnam in Tilburg, waren we allemaal bang dat de Japanners langzaam wat Nederlandse bedrijven zouden overnemen. En die zijn toen begonnen met heel veel dingen in Tilburg te gaan doen. Maar dan moet je ook heel bewust precies kiezen wat je gaat doen, want anders kun je niet communiceren. En dan kies je 2 of 3 dingen. En dan zeggen we, dit hebben we gedaan, kun je foto's maken en kun je de gemeenschap van Tilburg laten zien wat je doet. Dat kan je niet als je mensen zegt van, nou, doe maar wat je zin in hebt. Vinden we allemaal even leuk.
Ja, en dan zal misschien de buitenwereld ook minder goed snappen.
Dan snapt de buitenwereld veel minder goed. Dan heb je allemaal mensen nou die op verjaardag gaan zeggen, ik mag dit van de baas.
Ja. Ja. Nou, daar wil ik straks nog veel meer van weten. Welke vormen je allemaal hebt. Net vroeg ik heel flauw naar één voorbeeld. Maar we gaan natuurlijk nog over veel meer voorbeelden hebben straks.
Let's Talk Business. Op New Business Radio. Praat mee via @NewBusRadioNL.